Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 49 en wij zingen de versen 1 en 4. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord. En al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En wat u daar verder vindt in Psalm 49, versen 1 en 4. schriftlezing vanavond is Spreuken 30. Wij lezen de eerste 14 versen. Spreuken 30, de versen 1 tot en met 14. De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel, en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle rede Gods is doorlouterd. Hij is een schild voor degenen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet aleer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. Tot zover de schriftlezing. Wij doen belijdenis van ons geloof. En daarna zingen wij op Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 42. Daarin gaat het over het achtste gebod: gij zult niet stelen. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij het goed van onze naaste denken aan ons te brengen, hetzij met geweld of schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen, met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik aan de nooddruftige helpen mogen. Tot zover. Zullen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst? Eeuwige en heerlijke majesteit, hoe groot bent u? Hoe klein zijn wij? Wij zijn niet meer dan stofjes. De profeet Jesaja zegt dat alle volken tezamen zijn niet meer dan een stofje in de weegschaal. En dat zijn al die miljarden mensen tezamen niet meer dan een stofje, niet meer dan een druppel in de emmer. En daar zijn wij maar een enkele persoon van al die miljarden. Hoe klein zijn wij? Hoe dwaas, Heere, dat wij u kunnen verdenken. Verdenken dat u niet trouw bent. Verdenken dat u niet zorgen zult. Vergeef ons dat wij zo vaak klein van u denken, terwijl u zo groot bent, terwijl u het groot heelal hebt geschapen, terwijl u alles hebt voortgebracht wat er is, dat u ons gekend hebt voordat wij geboren waren, en dat u geen begin hebt en geen einde. O Heere, u bent groot van krachten. U hebt alles geschapen. Wij begrijpen uw werken niet. Maar Heere, wat zijn wij dan niet alleen klein, maar ook schuldig en zondig ten opzichte van u. Omdat wij uw geboden schenden. Ook al willen we dat niet, maar toch doen we het wel. Want uw woord laat ons zien dat wij schuldig zijn aan al de geboden. Als wij letten op uw woord, als wij letten op de vermaningen vanuit uw woord, dan zien wij hoe wijd uw geboden zijn en dat wij daar niet aan voldoen. En daarom, Heere, zijn wij slechte mensen. Wij zijn ook niet waard om hier in de kerk te zijn. We zijn het ook niet waard om voor uw aangezicht te komen. En Heere, wat bent u dan toch goed, dat u voor zulke mensen genade hebt. En niet dat u maar de zonden vergeet, want dat zou ten koste gaan van uw eer en van uw recht. Dan zou u onrecht moeten negeren en dat kunt u nooit doen. Dat zult u ook nooit doen. U hebt het ook gezegd, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En dat de mens rekenschap moet afleggen, zelfs van elk woord wat hij ijdel gesproken heeft. Want u zult het recht handhaven. Maar Heere, wat bent u goed dat u de zonden kunt vergeven door het offer van uw eigen zoon. Dat u, Heere Jezus, gekomen bent in deze wereld om uzelf te geven als een losprijs, als een rantsoen. Heere, wij begrijpen uw goedheid niet. Wij begrijpen uw liefde niet. We verstaan het niet dat u de Zoon van God gekomen bent in deze wereld. Heere, dat u uw ziel hebt gesteld tot een slachtoffer. En dat u uw geest hebt verdiend, dat die uitgestort kon worden in harten en levens van zondige mensen. Heere, wij willen u danken voor dit kostbaar evangelie. We willen u danken voor wie u bent en voor wat u wilt zijn. En dat u ons vanavond weer samenbrengt onder dat evangelie. Wat is dat toch rijk? Wat is dat toch heerlijk? Heere, wij danken u dat wij niet in Saoedi-Arabië geboren zijn. Want dan was de gelegenheid maar uiterst klein geweest dat wij onder uw evangelie konden zijn. En wij bidden u voor die mensen daar. En wij vragen u of u hen wilt bereiken met uw evangelie. Maar Heere, wat een gunst hebt u ons gegeven dat wij geboren zijn hier in dit land. En dat wij opgevoed mogen worden onder uw woord. En dat we dat dagelijks mogen lezen. En dat we zondags 2 maal het mogen beluisteren. En dat we als jongeren op catechisatie zijn en op zondagsschool, dat wij het evangelie zo goed mogen kennen. O, wat bent u rijk. O Heere, bewaar ons ervoor om het maar heel gewoon te vinden. Bewaar ons ervoor dat wij ook onbekeerd verder leven. Dat wanneer wij u niet kennen, dat wij maar heel gerust daarin verder leven. Dat we het eigenlijk maar in stille gerustheid verder gaan. En onszelf wijsmaken dat het, ach, op een bepaalde manier straks toch wel allemaal goed komt. Omdat we niet voor kunnen stellen dat we verloren gaan. Heere, zo bedriegt een mens zichzelf. Hij zal geen ander bedriegen als hij oprecht van karakter is. Maar hij wil zo'n oprecht mens zichzelf nog bedriegen. En zo bidden wij u voor genade dat wij onszelf mogen zien zoals u ons ziet. En wij bidden u of u waarachtige bekering wilt uitwerken, wil verandering wil geven, daar waar nog geleefd wordt zonder u. Heere, wij bidden u om de krachtige bewerking van uw geest, zodat mensen in het hart verslagen worden, dat mensen zien wat ze doen en hoe ze leven, en dat zo uw woord krachtig mag werken. U bewerkt toch liefde in het hart. U schenkt toch overgave aan u. U geeft toch geloof en u schenkt toch blijdschap in het hart. En u leert toch om in de geestelijke strijd te staan. Wanneer deze zaken er nou niet zijn, wil ons wakker schudden. Dat wij het leven bij u gaan zoeken. Heere, wij willen u ook bidden of u door wilt werken in de harten van hen die u kennen. Of u de vrucht van uw geest daar wilt geven. En dat er een liefde mag zijn tot uw wet. En dat uw geboden de verlustiging mag zijn van uw volk en kinderen. En dat zij dagelijks de goede strijd des geloofs mogen strijden. Wij bidden u of u ook wilt zijn bij hen die zichzelf afvragen hoe het met hen is. Of ze u wel kennen of niet. O, zend uw licht en waarheid neder in hun harten. We willen u bidden, Heere, of u een zegen wil geven over de prediking van uw woord. We willen u vragen of dit gebod, wat eigenlijk toch voor ons besef zo ver bij ons vandaan staat, dat dat gebod toch voor ons zal leven. En dat we zien hoe toepasbaar het is op ons leven, heel persoonlijk. Heere, wilt u heel de gemeente gedenken. Wij bidden u voor de ouderen, voor hen die de gevolgen van de ouderdom ook ervaren. Wil hen nabij zijn, wil hen vertroosten. Geef dat bij een verzwakking van het lichaam er hoop mag zijn op u. Dat de inwendige mens versterkt mag worden. Dat is de ziel en het hart waar u in woont, dat toch versterkt mag worden. Geef ook, Heer, dat onze ouderen op u geworpen zullen zijn en hun hulp en genade bij u zullen zoeken. We willen u bidden voor hen die het moeilijk hebben met hun gezondheid, die psychisch moeite hebben en behandelingen ondergaan, wil dat zegenen. We bidden u, Heere, ook voor Justin den Hoed, wanneer deze week hij de laatste bestralingen zal ontvangen. Heere, wilt u uw zegen geven over deze behandelingen. Wij danken u voor de kracht die u hem geeft, dat hij ook zich versterkt voelt. Heere, wilt u hem verder ook kracht en sterkte schenken en door dit alles heen zijn hart en ziel aan u verbinden. Wij bidden u of u uw kerk wilt zegenen in deze wereld. Een gedeelte van uw kerk is in armoedige omstandigheden. Wilt u, Heer, hen behouden en hen toch geven alle middelen die zij nodig hebben om de voortgang van het evangelie te geven, te bevorderen. We willen u bidden voor uw kerk dat in de vervolging is. Wil het verlossen. Wil het moed en krachten geven. Dat ze blijmoedig en vrijmoedig uw naam toch zullen blijven belijden. Gedenk ons, Heere, wanneer wij leven in een seculiere samenleving en dagelijks de gevolgen van de secularisatie ondervinden, geef ook dat wij niet zullen zwijgen, maar dat wij ook op gepaste wijze een goed getuigenis mogen afleggen van u, de Heer Jezus Christus, want u bent ook nu nog steeds het licht der wereld. En ons land zinkt weg in de duisternis en heeft meer dan ooit tevoren het licht dat van uw aanschijn straalt, dat heeft onze maatschappij nodig. Heere, laten zij die de waarheid kennen toch levende getuigen van u mogen zijn. We bidden u voor het christelijk onderwijs op ons dorp. Zegen alle docenten en onderwijzers, meesters en juffrouws. Geef hen liefde en bekwaamheid tot het werk. We bidden u voor hen die in de gezondheid werken, die in de zorg hun krachten mogen geven, geef hen liefde en zegen op hun werk. Zegen doktoren en allen die zo ten dienste mogen staan aan hun naasten. Er zijn er ook die in gevaarlijke beroepen werken, ook bij de brandweer, bij de politie, maar ook hen die dagelijks langs de weg verkeren, die vrachtauto's besturen. Ook dat is niet zonder gevaar. Wij bidden u voor hen. Wil hen blijven beschermen en uw zegen en genade schenken. Heer, we bidden voor onze regering, onze overheid. En we vragen uw zegen over ons vorstenhuis. Wil, Heer, dit gebed verhoren. En sterk uw dienaar nu in het preken. Help ons bij het luisteren. Heere, wees ons genadig om Jezus wil. Amen. zullen wij zingen Psalm 50, de versen 7 en 9. Psalm 50, versen 7 en 9.
Thank you.
De Heere had in het Oude Testament, gemeente, wetten gegeven waarin het duidelijk werd wat nou rein en wat nou onrein was. De Heere liet zien dat wanneer men in zonde viel, dat men onrein was en dat men reiniging nodig had. En dat heeft de Heer allemaal bepaald in de ceremoniële wetten. En zo heeft de Heer ook bepaalde dieren aangewezen als onrein. En zo zien we in Leviticus 11 dat de Heer bepaalde vogels aanwees die onrein waren. En daartoe hoorden de gier, de kraai, de raaf, de steenuil, de havik. En dit waren allemaal onreine vogels. Het waren ook allemaal roofdieren, roofvogels. En we kunnen daarin ook een beeld zien, zoals ook elders in de wet van de Heere staat, dat door stelen en roven een mens onrein wordt en schuldig staat voor de Heere. En dat die roofvogels ook als onrein werden aangewezen, laat ook zien dat wat door stelen en roven verkregen wordt, dat dat iemand onrein maakt. En nu mogen wij nadenken aan de hand van de catechismus over het gebod dat wij niet mogen stelen. Het kan zijn dat u zich afvraagt, ja, maar ik steel niet. Ik neem niet iets dat van een ander is. Daar ben ik blij om dat u dat niet doet. Dat mogen we ook niet doen. Maar toch zijn we niet klaar met zo'n benadering. Want er is nog meer van te zeggen. En eigenlijk is er zoveel van te zeggen dat we allemaal vanavond onszelf als onrein moeten leren kennen in de ogen van de Heere. En laat dat nou zo mogen zijn, dat wij onszelf heel persoonlijk als onrein mogen zien voor de Heere. En dan vooral wanneer wij nadenken nu over dit gebod, gij zult niet stelen. Want wij staan allemaal schuldig aan dit gebod. En daarom hebben wij ook allemaal de verzoening nodig die er ligt in de Heere Jezus. En we hebben zijn genade nodig om te doen wat de Heere van ons vraagt in dit gebod. En dat we zouden ons opstellen tegen dat wat de Heere verbiedt. En zo gaat het om in dit gebod, ge zult niet stelen wat de Heere verbiedt en wat hij gebiedt. En wat verbiedt God dan? Nou, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naaste aan onszelf denken te brengen. Het zij met geweld of met schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. En wat gebiedt God u in dit gebod? Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde, daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige mogen helpen. Dus wij weten dat de Heere God alles geschapen heeft en dat alles wat op de aarde is, hem toebehoort. Het vee op 1000 bergen, dat behoort de Heere toe. Al het goud en zilver is van de Heere. De aarde, het groot heelal, Het is allemaal het wettige eigendom van de Heere. En nu heeft de Heere ook aan mensen bepaalde goederen gegeven. De een wat meer, de ander wat minder. Maar er is een eigendomsrecht zo tussen de mensen. En dat is ook door de Heere ingesteld. De Heer heeft de rijken geschapen en ook de armen geschapen. En zo heeft de Heer ook het eigendom gegeven onder de mensen. En de Heer wil nu dat de mens het eigendom van zijn medemens zal respecteren. En dat we die goederen niet op een gemene wijze onszelf willen toe-eigenen. De Heer is vrij om de ene wat meer te geven als de ander. Spreuken 30, vers 8 en 9. We hebben het gelezen. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Dus de Heer heeft bepaalde bezittingen gegeven aan mensen. En hier zegt de spreukendichter dat het is het beste als we nog rijkdom, nog armoede hebben. Om rijk te zijn moeten we ook genade hebben. Om op een verstandige wijze met onze goederen om te gaan. En wanneer we arm zijn, hebben we ook genade nodig. Dat we niet in zonde zouden vallen. En zo is het een zegen wanneer we niet arm, nog rijk zijn, maar dat we alles nodig hebben wat in het leven nodig is. Dat is een zegen. Want uiteindelijk, gemeente, gaat het er ook niet om hoeveel wij bezitten. Uiteindelijk gaat het er niet om of een mens veel bezit of weinig bezit. Alexander de Grote had een groot rijk gesticht. Maar er wordt van hem gezegd, daar heb ik gelezen, dat hij betreurde dat er niet meer werelden waren die hij veroveren kon. En ik meen dat Napoleon ook wel zo eens iets gezegd heeft. Want de mens is niet tevreden met wat hij heeft. De dingen van deze aarde kunnen een mens niet voldoening geven. En daarom zijn er miljardairs die zien het als hun doel om nog meer miljarden naar zich toe te halen. En die zijn heel hun leven ermee bezig en zich af te matten en vermoeien. Hoe hou ik mijn rijkdom vast? Ja, hoe zal ik mijn rijkdom nog gaan vermeerderen? Maar uiteindelijk, wat voor voldoening ligt erin? De goederen van deze aarde. Het is niet zo belangrijk hoeveel we hebben. Maar wat belangrijk is, of wij zelf het eigendom van de Heere geworden zijn. Het belangrijkste is dat wij in leven en in sterven niet van onszelf zijn, maar van de Heere Jezus Christus. En dat wij een erfgenaam zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Want wat zal het de mens baten, zo hij de gehele wereld won? Maar hij leed schade aan zijn ziel. De wereld kan een mens uiteindelijk niet bevredigen. Het kan niet verzadigen. Maar wanneer men de Heere kent, dat geeft verzadiging van vreugde. De Heere geeft alles. En zo heeft Jacob het ook beleefd. Jacob die met één staf over de Jabok getrokken was naar Paddan Aram en kwam naar zo'n ruim 20 jaar weer terug. En toen was hij benauwd dat hij zijn broer Esau zou ontmoeten, die hij bedrogen had. En toen heeft hij daar bij de Jabok geworsteld met God. En hij liet de Heere niet gaan, tenzij de Heere hem zou zegenen. toen Jacob 's morgens vroeg zich opmaakte, rees de zon hem op. De zon, de zegen van de Heere, bestraalde hem. Hij was onder Gods zegen. En dan, even later, ontmoet hij Esau. En dan zegt Esau tegen Jacob: ik heb zoveel, mijn broeder. Ik heb veel. Waarom geeft u mij al deze gaven? Al die kudden die vooraan moesten gaan om Esau maar tevreden te stellen. En dan zegt Esau: ik heb veel. En wat zegt Jacob dan? U weet het waarschijnlijk wel. Ik heb alles. Was dat nou overdreven? Nee, dat Jacob precies zo gezegd. Heel goed gezegd. Ik heb alles. Waarom kon hij dat zeggen? Hij had toch niet alles. Hij had toch geen koninkrijken. Hij had geen stukje land daar in dat beloofde land. Ik heb alles. Waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij de zegen van de Heere had. Hij was het eigendom in leven en sterven van God. Hij was in het verbond met de Heere. Hij wist dat de zaligmaker zou voortkomen. En hij wachtte op die zaligheid. En hij wist later ook dat uit Juda zal de Messias voortkomen. Juda, gij zijt het. Jacob was rijk in God. En hij wist dat hij straks zou aanzitten met zijn grootvader Abraham en met zijn vader Isaac in het koninkrijk der hemelen. Hij had God gezien en hij had overmocht. En daarom gaf God hem een andere naam, Israël, strijder Gods. Jacob had alles. En daarom zou de Heer ook voor hem zorgen in dit leven. Al waren er ook tijden in het leven van Jacob dat alles tegen hem was en dat hij zelf tegen zijn kinderen zeide: gij berooft mij van kinderen, al deze dingen zijn tegen mij. Ach, maar de man, waar was nou zijn geloof? Want hij wist toen niet dat al deze dingen voor hem waren, omdat hij het eigendom was van God. En dat de Heere zou zorgen voor hem, ver boven zijn stoutste verwachtingen uit. Jozef leeft nog. En de man staat daar te zuchten. Wat zeggen jullie? Zoveel gaf God aan Jacob. Een zegen voor het tijdelijke leven. Hij had geen gebrek. En een zegen voor het eeuwige leven. De man kon het zeggen: ik heb alles. En dat is nou de belijdenis van een kind van God. Ik heb alles. Als u een erfgenaam bent van het koninkrijk der hemelen. Als u overgezet bent vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van zijn licht. Wanneer u er weet van hebt dat de brug is opgehaald naar de wereld en dat de Heere overgekomen is in uw leven, dan hebt u geen gebrek en geen gevaar te vrezen. Dan mag u het zeggen, ook al bent u straatarm: ik heb alles, want God zorgt voor mij. Hoe het ook moet gaan, dat weet ik niet. God zorgt voor mij en straks is voor mij weggelegd de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. God zorgt voor mij, voor tijd en eeuwigheid. En dan dit gebod: gij zult niet stelen. Ja, dat is inderdaad een verbod. Ik mag het niet en ik wil het ook niet. Het is een verbod. Ik mag me niet vergrijpen aan dat van het ander is. Dat zal helemaal tegen het geestelijke leven ingaan. Dat zal tegen de Heere ingaan die voor mij zorgt. Het is zonde. Ik mag het niet, het is een verbod. Maar tegelijkertijd is het voor een kind van God ook een belofte. gij zult niet stelen. U hoeft niet te stelen. En u gaat het ook niet doen. U zult het niet doen, want ik zorg voor u. Ik zorg voor u. Daarom hoeft u niet in zorg te zijn over het dagelijkse leven. Waarmee zult u zich kleden? Waar moet ik wonen? Hoe zal het straks gaan? U hoeft daar geen zorgen over te maken. Want de Heere heeft gezegd, ik zal u nooit begeven. Ik zal u nooit verlaten. De Heere weet te zorgen boven bidden en wensen. En daarom hoef ik niet te stelen en hoef ik me niet te grijpen naar het goed van een ander. Want een kind van God lijdt geen gebrek. God zorgt voor hem. En daarom gaan ze ook niet stelen. Ze hebben het goed van een ander helemaal niet nodig. En ze misgunnen het ander het niet. Want een kind van God mag het ook zeggen, ik heb alles. En daarom, wanneer wij mediteren over dit gebod, ge zult niet stelen, eigenlijk zijn we weer terug bij zondag 1. Het eigendom in leven en in sterven. Niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zalig maken. En dat geen haar van mijn hoofd kan vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Och, wat is dat toch rijk? Wat is dat toch een rust? Wat geeft dat toch een bevrijding, een ontspanning? En daarom gaat het er ook in dit gebod, ge zult niet stelen, eigenlijk om dat ene belangrijke. Bent u het eigendom van de Heere? Hoort u tot God? Is de Heere uw God geworden? Want dan bent u geborgen. En dan zullen alle dingen meewerken ten goede. En wanneer God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? En daarom bent u het eigendom van de Heere. Neem deze vraag nou maar mee naar huis. En ga daar nou eens een poosje over nadenken. In de stilte waar niemand bij is. Bent u het eigendom van de Heere? U weet toch wel hoe u het eigendom van de Heere kunt worden. U weet toch dat de zaligheid niet ver bij u vandaan is. Dat de Heere tot u komt. Met zijn woord. Met zijn belofte. Met zijn vriendelijke uitnodigingen. Want gemeente, dat geeft nou zo'n troost in het leven. Dat hij zal zorgen. En daarom zegt de Heere God tot, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dan is de Heer uw erfenis, uw erfdeel. Dan bent u verzorgd van de wieg tot het graf. En daarom had Paulus altijd goede moed. Al gebruikte hij ook de middelen die hem gegeven waren. En was Paulus ook niet lui? En wist hij ook wel tentenmaker te zijn? Dat was ook niet het prettigste werk. Die tenten waren van leer, bij leerlooierijen. Dat was ook niet het prettigste werk. Maar hij deed dat. En tegelijkertijd geloofde hij dat God voor hem zou zorgen. Het was maar iets wat erbij kwam, dat tenten maken. Maar hij deed het wel. Hij gebruikte de middelen. En dan denken we ook aan een ander persoon. Een man die het heel moeilijk gehad heeft. Maar die zo'n schitterend getuigenis heeft nagelaten. Een man die in feite alles kwijt was. En wie was dat, jongens en meisjes? Wie was er nou in de Bijbel? die alles kwijt was? Ja, het was Job. Job. Alles werd hem ontnomen op één dag. Nou, er zijn mensen in de oorlog geweest, die hebben alles in één dag verloren wat ze hadden. Alles kapot. Er zijn ook mensen geweest die verschillende kinderen op één dag verloren hebben. We lezen van Job, dat hij op één dag alles kwijt was. En dat hij ook al zijn kinderen kwijt was. En toen raakte hij ook nog zijn gezondheid kwijt. Daar had hij het ook heel moeilijk mee. Maar uiteindelijk mocht deze man Job, deze Godsman, hij mocht het zeggen. Dat uiteindelijk maakt het niet uit wat er met mij gebeurt. Ook al heb ik niets meer. Ook al heb ik mijn gezondheid niet meer. En dat is het enige wat ik heb is een potscherf. Om mijn verschrikkelijke jeukende zweren te krabben. En al verwacht ik straks de laatste adem uit te blazen. Toch, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Mijn stof zal hij opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Dat zijn de wormen. Ze gaan mij straks doorknagen. Ik heb geen hoop meer. Het is het einde. Alles is weg. Toch zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. En daarna zei Job. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hij was door in de diepste van zijn bestaan bewogen. Om toch straks eeuwig bij God te zijn. Mij is een beter lot bereid. En waarom kon Job dat allemaal zeggen? In Job 19 kunt u het lezen. Hij zegt erachteraan in vers 28, na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. En wat was de wortel der zaak? Dat is het geloof, dat is het nieuwe leven en dat kan niet stuk. En daarom, ondanks alles, God zal het uiteindelijk ook voor mij helemaal goed maken. Dat heeft de Heere gedaan. Veel meer dan Job toen kon denken. Want God geeft altijd meer. Hoe was het ook alweer? Een geschudde, een overlopende maat zal hij geven. Is het niet waar? U in ons midden? U weet er toch van? Hoe goed de Heere gezorgd heeft. En daarom is het toch rijk om in Psalm 48 te zeggen, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons erfdeel. Hij is mijn erfenis voor nu en straks. Hij is ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dit is wat de Heere zijn volk leert. Kinderlijk vertrouwen. En dan heeft dat volk de Heere lief. En krijgt dat volk de Heere nog meer lief. En daar bidden ze ook om hun leven lang. Om de Heere te mogen lief krijgen. Zoals de bruid. De bruid uit het Hooglied. Zet mij als een zegel. Op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Dat is de liefde van de Heere tot zijn volk, waar een kind van God naar smacht om dat ook weer eens te beleven en te ervaren. En dan is het ook de liefde wat, de Heer, wat het volk ook verlangt om voor de Heere te hebben. Want ze beschuldigen zichzelf zo liefdeloos en koud te kunnen zijn. Dat is soms het, ja niet soms, maar dat is het ergste in het leven. Dat ik hem niet meer lief heb. Dat is het verlangen naar God. Het levenslange verlangen naar God. Mijn ziel dorst naar God. Waarom zou ik dan nog dorsten naar het goed van een ander? Dat hoeft helemaal niet. Want hij zorgt voor mij. Beter dan dit tijdelijke leven is Gods goedertierenheid. Psalm 25 spreekt over het allerhoogst en eeuwig goed. Wat is dat? Het allerhoogst en eeuwig goed. Dat is God zelf. Dat is God zelf. Om God te kennen als uw God, uw Heere, uw Koning. Uw meester, dat hij alles voor u is. Dat u om God verlegen bent. Naar God verlangt. En zelfs in tegenspoed is de Heere nog bij mij. Is dat toch niet heerlijk? Om die God zo te kennen. En het is trouw al wat hij ooit beval. Kent u deze overgave aan de Heere? En de Heere wil zichzelf nog geven aan mensen. En hij wil ook mensen leiden. Dat zij ook alles loslaten. En zich leren overgeven aan de Heere. Jongen, let toch op. Jij daar op de derde bank. Let toch op, jongen. We zijn in de kerk. God spreekt tot je. God spreekt tot je. Over het allerhoogst en eeuwig goed. Dan ga je toch niet slapen? Kan toch niet? We willen toch niet verloren gaan? Als je maar luistert. Sorry hoor, maar ik zie niet aan je dat je luistert. Luisteren gaat om het eeuwig leven. Want daar gaat het toch om. Om eeuwig met de Heere te leven. Om eeuwig hem te kennen. Om geen gebrek en geen tekort te hebben. Dat is het eeuwige wonder. En weet u, de Heere vindt een zondaar in een huilende wildernis. En dan vertoont de Heere zich in zijn ontferming. In zijn opzoekende liefde. En dan zegt zo'n mens, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Kent u deze belijdenis, gemeente? Leeft u daarbij? Mag u uzelf het eigendom weten van deze God? Dan hoeven we niet te stelen. En dan hoeven we ook niet te begeren het goed van een ander. Maar ja, dat is weer het tiende gebod, dat moet nog wachten. Maar als de Heer uw God is, dan is alles goed. Waarom? Daarom had de Heer ook zulke sociale wetten gegeven onder Israël. En daarom mocht er ook geen bedelaar onder Israël zijn. Want de Heere wilde recht en gerechtigheid doen. De Heere God neemt de mensen aan tot zijn eigendom. En dan wordt het beleefd dat ik de grootste der zondaren. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zalig maken. En dan zegt apostel Paulus, dan is alles uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle van u, erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. Gij zijt van Christus. En Christus is Gods. Nou, dat is het voorrecht van een kind van God. Dat alle dingen hem toekomen. En daarom werd de Heer Jezus nou zo arm. Om u alles te kunnen geven. Hij straatarm. Hij had werkelijk niets meer. Wij hebben allemaal kleding. Hij had toen aan het kruis ook geen kleding meer. Hij die rijk was. Opdat hij door zijn armoede ons rijk zou maken. En als we dat zien, dan gaat de liefde van God in het hart dringen. Dan legt de Heere beslag op het hart. En dan regeert de Heere zijn volk door zijn woord en geest. En dan willen mensen geven aan de Heere. En dan is alles wat ik heb voor u, mijn tijd, mijn bezittingen, alles, leer mij om naar uw wil te handelen. Net zoals die mensen uit Macedonië, waar Paulus als een voorbeeld gebruikt in 2 Korinthe 8, vers 5. Dan, zij gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. En zo hebben ze Paulus ook financieel gesteund, die mensen uit Macedonië. En dat vertelt hij aan de mensen van Korinthe als een voorbeeld. Dan is een mens bevrijd van het smachten naar het aardse goed. Dan wordt een mens bevrijd van de macht van het geld. Wanneer een mens zich gewonnen geeft aan de Heere. En dan is alles in het leven van hem. En vanmorgen doopsbediening. Daarin betuigt toch ook God de Vader. Dat hij van alle goeds verzorgen wil. En dat kan hij zeggen, omdat al het goud en zilver is van hem. En daarom hoeft een mens niet te stelen. Mag een mens niet stelen. En dan zal een kind van God, als hij in zijn rechte positie is, niet stelen. Stelen gaat tegen het liefdesgebod in. Jongens en meisjes, jullie kunnen ook wel eens iets zien van een ander. Wat je graag wilt hebben. Je zou het misschien wel willen afpakken. Mag je nooit doen. Het is stelen. God ziet het. Ook dat kleine. Waarvan je denkt, de ander merkt dat toch niet. Nooit het goed van een ander afpakken. In de maatschappij wordt veel gestolen. Meer dan wij beseffen. Mensen zijn listig in hoe ze stelen. Sommigen doen het met grof geweld, maar anderen doen het met list. Er zijn alle mogelijke vormen van bedrog, waardoor mensen hun geld ontfutseld wordt. Een verkoper kan iets aanprijzen, terwijl hij weet dat het helemaal geen goed product is. En de ander koopt het. En komt er later achter, ik ben bedrogen. Vroeger toen de zaken nog niet zo geregeld werden door de overheid. Toen had je ook wel de gelegenheid op markten dat men een valse munt gebruikt. Of een vals gewicht. Of een valse L. Valse maat, lengtemaat. En het gebeurt nu nog wel. Maar op een geraffineerde manier. En dan spreekt de catechismus over gierigheid. Dat is ook zonde tegen het achtste gebod. En gierigheid komt veel voor. Dat men vastzit aan zijn geld. En dat men niet van zijn geld af wil. En dan is men in de macht van het geld. Een gierig mens heeft veel. Maar durft er niets van uit te geven. Hij gaat niet stelen. Hij gaat niet met geweld goederen van een ander afpakken. Maar hij wil alles wat hij heeft krampachtig vasthouden. Hij dient in feite een afgod. En dat is het enige afgod wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En waarvoor gewaarschuwd wordt. Dat is de afgod Mammon. In het Oude Testament waren er heel veel namen van afgoden. In het Nieuwe Testament is vooral de afgod Mammon. Mammon het geld. De geldgod. Om met het geld krampachtig vast te houden. Mensen willen het geld voor zichzelf houden. En wanneer anderen geld nodig hebben, dan geven ze niet thuis. Of wanneer de kerk geld nodig heeft, dan kan men gerust meer geven, maar soms zijn er mensen die dat niet doen. Of wanneer christenen in andere landen hulp nodig hebben, dat men toch vasthoudt aan zijn eigen geld. Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. En daarom mogen we onszelf ook wel afvragen, u en ik, ons allemaal, hoeveel geven we eigenlijk aan de kerk? Is het gepast wat we geven? Of zouden we ons voor de Heere God er eigenlijk een beetje voor moeten schamen? Het is heel persoonlijk, hè? Voor u en voor mij. Hoeveel geven we eigenlijk? Het moet toch een eer zijn om te willen geven. Ook aan anderen in nood. Gierigheid. Dan houdt men het voor zichzelf. Maar als de liefde van de Heer in uw hart woont, dan wordt u gul in de dienst van de Heere. Daarnaast heb je ook verkwisting en het misbruiken van Gods gaven. Dat kan ook dat de Heer u veel geeft, maar dat u het verspilt en wegsmijt. Dat we goede dingen die we kunnen gebruiken weggooien. Of eten wat we nog best kunnen gebruiken weggooien. Of een lunch wat je vader en moeder hebben klaargemaakt en neemt hem mee naar school. Maar je wilt liever wat, iets anders eten bij zo'n snackbar en je gooit je lunch weg. Ik hoop niet dat dat gebeurt, ik heb het wel eens gezien. Niet hier, maar vroeger wel, maar ik hoop niet dat we zo leven. Dat is verkwisting, dat mag niet. En ook geld uitgeven voor onzinnige dingen, waar we eigenlijk niets aan hebben. Zuinig zijn is goed. En tegelijkertijd gul zijn is goed. En bij al deze zaken zijn we ook nog zo geslepen. Want de gierigaard die zegt het, ja ik ben zuinig en ik verkwist niet. Maar ondertussen houdt hij zijn geld vast. En degene die verkwist zegt, ja je moet niet zo vastzitten aan het aardse slijk. Maar laten we nou maar onszelf onderzoeken voor de Heere. U en ik. Hoe we met ons geld omgaan. En wat we maandelijks betalen en overmaken. Zalig wanneer we leven voor de Heere. En wanneer we niet leven voor alles wat deze wereld ons biedt en voor het geld. En weet u, u kent de christenreis, hoop ik, neem ik aan. U kent ook de christinnenreis. De vrouw van Christen heette Christiana. En daar heeft John Bunyan ook een boek over geschreven, de christinnenreis, de vrouw van Christen. Het ging enkele jaren daarna zijn haar man achterna. En dan beschrijft Bunyan in zijn allegorie ook haar ervaringen. En dan kwam ze in het huis van uitlegger. En daar in het huis van uitlegger werd haar een plaat getoond van een man die met een hark bezig is te schrapen op de aarde. En hij harkt wat strootjes bij elkaar. En hij harkt wat stukjes stof en wat takjes bij elkaar. En hij zit de hele tijd maar te graven en te harken en te wroeten in de aarde. Maar achter hem is een gouden kroon. En die hangt boven zijn hoofd. Wordt niet op zijn hoofd gelegd. Hangt erboven. Iemand hangt een gouden kroon boven zijn hoofd, maar hij ziet het niet. Hij weet het niet. Hij is veel te druk bezig met de harken, met allerlei strootjes en zaken uit deze aarde. En zo wordt hij afgehouden van de rijkdom, de hemelse rijkdom die God wil geven. Probeer eens in te denken, de hemel. Ja, dat kunnen we niet. Hoe rijk, hoe heerlijk, hoe schoon. Daarvoor zijn we in de kerk. Om daarvan te horen. Strijden wij ook om in de hemel te komen. Om zalig te worden. Of zijn we eigenlijk heel druk bezig, net als die man die bezig was te harken, allerlei strootjes en takjes bij elkaar te graaien. En dat we het grote goed dat God geeft, maar voorbij leven. In dat beeld wordt Christiana opgewekt om niet te leven voor de dingen van deze wereld, maar voor de hemelse schatten. Die onverderfelijk, onverwelkelijk en eeuwig zijn. En zo heeft Bunyan ons allemaal willen vertellen dat de ware rijkdom ligt bij de Here. En er wordt de mens gewaarschuwd om in het stof te werken. En mensen kunnen zo hard ploeteren. Het zweet loopt hen van het voorhoofd af. En we ploeteren wat af voor de dingen van deze wereld. En uiteindelijk is een mens toch alleen maar dan straatarm. Dat we leven voor wat stokjes en strooitjes. En maar de gouden kroon verwaarloost. Maar dan vraagt de Heer in dit gebod ons ook wat. God gebiedt wat. Dat wij zorg hebben voor onze naasten. Naaste ver weg, de naaste ook dichtbij. Zorg te hebben voor hen in hun verdriet, in hun leed, in materiële zin. U kent die tekst wel, nietwaar? U hebt misschien wel eens gedacht, het is toch een hele aparte tekst, voor ons moeilijk te begrijpen. Maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Dat is weer die geldgod. Maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. De mammon, dat is het geld. Met dat geld kan een mens veel goed doen. En er zijn ook heel wat kinderen van God geweest, de geschiedenis door, die heel goed bedeeld waren en die door Gods genade ook wisten hoe ze daar op een heel verstandige manier mee om moesten gaan. En die tot zegen zijn geweest voor Gods koninkrijk en voor andere mensen. Die hebben anderen geholpen in moeilijke omstandigheden. Het nut van de naaste, ook de nut van de kerk, bevorderd. Met het geld kan heel veel goeds gedaan worden. En dan behoort ook tot dat achtste gebod dat ik trouw mijn werk doe. Ik mag niet zomaar mijn hand ophouden. En dat zijn we hier ook op Flakkee ook niet gewend. Daar ben ik inmiddels wel achter. Men is ijverig, men werkt. En dat is goed. Het is goed om trouw het werk te doen. En de Heere geeft ons allemaal werk. En er is ook een goddelijke roeping. U bent huisvrouw. Kindertjes. De luiers verschonen, weer de vuile was, weer de afwas. Blijf maar doorgaan. Het is een goddelijk beroep van onschatbare waarde voor uw kinderen. En u zit op een werkomgeving, het is eigenlijk hard werk. U vraagt zich af, wat doe ik het allemaal voor? Soms best moeilijk. Om in de maatschappij te staan en te werken. En toch is het een goddelijk beroep. Een goddelijke roeping. De Heere wil dat we ijverig zijn in onze goddelijke roeping. Ook met al de moeite die er kunnen zijn. En dat we ook wat geld overhouden om aan hen te geven die in nood zijn. Wel nu, wanneer we dit alles overzien, gemeente, dan... Ja, dan beseffen we dat er veel tekort bij ons is. Vooral wanneer we dit gebod nog wat verder, wijder gaan bezien. Want God heeft ons zoveel gegeven. En wij hebben ook van God gestolen. Wij hebben het beeld van God hem afgenomen. Of liever gezegd, hij had het ons gegeven en wij hebben het verknoeid, verkwist. En de Heer heeft mij zoveel gelegenheden gegeven om goed te doen. En dat ik het niet gedaan heb. En dat ik wel verlangd heb naar het goed van een ander. En dat ik me wel zorgen gemaakt heb over hoe moet het straks gaan. En dat ik tot mijn schrik toch wel merk dat ik zo gauw aan het geld vastzit. En dat de liefde tot het geld niet iets is wat ver van mij vandaan is, maar eigenlijk heel dicht bij me staat. En dat ik vaak helemaal niet gericht ben op het welzijn van mijn naaste, maar veel meer op mezelf gericht ben. En laat dan dit achtste gebod ons maar tot verootmoediging brengen. En in de schuld brengen. En er was één die volmaakt geleefd heeft. Hij kwam in deze wereld om zichzelf te geven aan een wereld verloren in schuld. En hij heeft het godengelijk zijn niet als een roof geacht. Hij heeft zichzelf overgegeven tot in de dood van het kruis. En zo heeft hij een eeuwige gerechtigheid verdiend voor allen die hem hebben leren lief krijgen. Hij nam niets, hij gaf alles. En nu kan een mens niet bij de Heere Jezus horen zonder te leren ook zichzelf te geven. Hij gaf alles. Hij vraagt ook van u en mij alles. Hij vraagt het hart. En zolang we het hart niet geven, dan zijn we een dief van God. Wat nodig is, een levend offer te worden aan de Heere. En dat gebeurt alleen maar wanneer wij zicht hebben gekregen op Christus, op zijn liefde, op zijn betaling, op zijn voldoening. Wanneer we de liefde van de Heere Jezus en zijn vergeving kennen in het hart, dan willen we geven. Zo was het in Israël ook. Het jubeljaar, wat was dat? Elk 50 jaar, het jubeljaar, dan kreeg iedereen zijn eigen bezittingen weer terug. Zijn eigen landerijen terug. Er waren mensen die door misoogsten, moesten ze hun land verkopen. Maar na 50 jaar kregen ze het allemaal terug, het jubeljaar. En het jubeljaar dat begon, werd ingeluid door de grote verzoendag. Op de grote verzoendag, waarin de schuld van het volk werd weggedaan, dat luidde het jubeljaar in. En er zit een geestelijke les in. Wanneer wij de vergeving van God kennen, dan willen we ook geven. Dan willen we onszelf geven. Dan is de Heere zo goed voor ons geweest. Dan willen we juist mezelf en alles wat ik heb overgeven. Want ik weet, ik heb een onvervreemdbaar schat in de hemel. En dan krijg ik Gods wet lief. En dan krijg ik van mijn plicht een duidelijk bericht. Amen. Zingen wij 19, vers 6. Laten wij bidden en danken. O Heere, wat is dat toch een heerlijk belijdenis geweest van Jacob. Ik heb alles. En wat is het nou nog rijker dat dat niet alleen een belijdenis van Jacob was, maar dat dat de belijdenis is van allen die gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus. Ze hebben een God in de hemel die voor hen zorgt. O Heere, wat is dat toch rijk? Wat is dat toch groot? Dan mag er rust gesmaakt worden. Dan mag er vrede ervaren worden. Dan mag het ook gezien worden dat u werkelijk zorgt. En dat er werkelijk wonderen gebeuren. Juist wanneer we het nodig hebben. En dat we elkaar aankijken en zeggen, dit is de hand des Heren. O Heere, er zijn er onder ons ook die daarvan kunnen spreken. Die weet van hebben hoe u zorgt, boven bidden en wensen. En daar willen wij u voor danken, dat u zo'n goede God bent. En dat het zo heerlijk is om u te kennen. Dat het zo rijk is om met u door het leven te gaan. Dan wordt de mens bewaard voor ellende. Dan wordt de mens verzorgd. Dan wordt de mens vertroost. Dan ontvangt hij kracht in moeilijke dagen. Dan kan hij het leven aan met u. O Heere, dank u. Dat er in de Bijbel staat, de Heer is mijn herder. Ik heb geen gebrek en geen gevaar te vrezen. Och Heere, laten we daar maar over mediteren. En laten we onszelf maar onderzoeken hoe wij leven. En laten we onszelf maar afvragen en het voor uw aangezicht neerleggen of ik het eigendom ben van u of niet. Want als we het niet zijn, het is te verkrijgen bij u. O God, wilt u de naprediker zijn? Gedenk in ieder van ons. Werk krachtig met uw geest. Wil niemand overslaan. Breng ons volgende week weer samen. Verheerlijk uw naam in ons leven om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 85, het vierde vers. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.